Dus, maar er zijn mensen die de overtuiging hebben dat de vijgenboom, die wordt in de Bijbel ook wel gebruikt als een beeld van Israël. Er zijn mensen die geloven dat Jezus hier eigenlijk zegt, als Israël de vijgenboom gaat uitlopen, weet dan dat de tijd daar is. En die dus zeggen, dat is een signaal van de eindtijd. Maar Israël is aan het uitlopen. En daarmee bedoel ik dus, zoals het in de natuur gezegd wordt, niet van als de preek te lang duurt, het is aan het uitlopen, maar een boom of een plant die uitloopt, dan weet je, er komen nieuwe takken aan, nieuwe twijgen, de wortels lopen verder uit. Dat is aan het gebeuren. En ja, het is eigenlijk, ik denk, als je terugkijkt op de 20e eeuw, dan heeft Israël grote hoogten en grote diepten gekend. De diepten, dat is het eerste. Ik zag gisteren op internet over een Joodse man, die is nu 113 jaar. Dus het is 100 jaar geleden dat hij 13 was. En een Joodse jongen van 13 jaar, die viert bar mitzvah. Dat wil zeggen, hij is dan een zoon van de wet. Hij is dan geestelijk verantwoordelijk voor zichzelf. We hebben het in Israël aan de Westelijke Muur gezien. Dat is een groot feest. En de Joden, die kennen er wat van om blij te zijn. Nu, die man is 100 jaar geleden bar mitzvah geworden. En er stond in de tekst, ze hebben het toen niet kunnen vieren, want het was oorlog. Dat was de eerste oorlog. Die man heeft natuurlijk ook de tweede oorlog meegemaakt. Wat is daar niet gebeurd met Israël? 6 miljoen mensen vermoord. Allee. Maar daarna, wat is er daarna gebeurd? Het wordt een land, ze kunnen terug naar Israël, met veel miserie. Maar er zijn, sinds de stichting van het land Israël, 3,5 miljoen Joden van overal terug naar Israël gaan. Kijk, menselijk gezien, je kunt dat stimuleren, je kunt ze zelfs trekken en duwen, maar dat er dan 3,5 miljoen dat gaan doen, er is meer bezig dan dat. Het is echt God die zijn volk verzamelt. Daarom, dat is een van de dingen die mij doet denken van, en wat gaat er dan daarna gebeuren? Dat is al heel erg bijzonder om te zien. In de Talmud staat een verhaal over Rabbi Akiva. Dat is een bekende naam. En die man die leefde vanaf het jaar 50 na Christus tot ongeveer 135. Dus hij heeft eigenlijk al de miserie van die tijd meegemaakt. De verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. En er staat in de Talmud dat hij op een dag met vrienden bij de Tempelberg kwam. Als je nu bij de Tempelberg komt, een tempel is daar natuurlijk niet, staan daar moskeeën. En daar heb je de Westelijke Muur, dat is eigenlijk meer het fundament van de tempel. Dat is zeker niet een muur van de tempel, dat is het fundament. Maar goed, zij waren daar en zij zagen dat alles omgeploegd was. Dit was onvoorstelbaar eigenlijk. De tempel, de plaats waar God zijn aanwezigheid had, omgeploegd. En ze zagen daar vossen die daar holen hadden en die uit die holen kwamen. En ze huilden. Kun je je voorstellen, hè? Maar Rabbi Akiva niet, die lachte. En zei, wat scheelt er met jou, waarom lach jij? En wel zegt hij, je ziet hier die vossen. Hè? Er is een tekst, en die tekst staat in Klaagliederen. Er staat dat Sion als een veld zal omgeploegd worden en vossen zullen erop lopen. Hij zei, ik wist niet of ik die tekst letterlijk moest nemen of niet. Maar ik zie hier de vossen lopen en ik weet nu dat het letterlijk is. Er is ook een andere tekst, zei hij, en die staat in Zacharia. Er staat, opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. En wel zei hij, van die tekst wist ik ook niet of hij letterlijk zou zijn. Maar ik heb toch wel hoop dat het zo zal zijn. En daarom lachte hij. En dat is eigenlijk zo mooi. Nu, ik ben daar dus in die binnenstad van Jeruzalem geweest, om naar de pleintjes te zien, en krioelt daar van de kinderen. Die tekst is in vervulling gegaan. Ik vind het ook zo leuk om te zien dat het hier inderdaad ook krioelt van kinderen. Ik denk, de eerste keer dat wij hier kwamen, dat was in de tijd toen wij met Ruth en Roger meegingen op kinderkamp. En ik denk toen op kamp, in 2001 moet dat geweest zijn of zo, ik denk niet dat jullie al kinderen hadden. Maar daarna, want wij zijn nog bij de eerste of de tweede hier geweest in de opdrachtdienst. Ja, dat is eigenlijk zo mooi om wat te mogen zien. Dat er ook in een gemeente beweging is. En het is vaak ploeteren en misschien lang ploeteren, maar als je dan vrucht ziet en als je ziet van hé, we komen verder, dat is toch eigenlijk wel heel mooi. No? Goed. Dus God is aan het werk in Israël. Ik sta hier niet om Israël als staat te verdedigen. En er zijn ook dingen van ik mij afvraag van waarom doen ze dat? Maar het is het volk van God en God is ermee bezig. En je ziet de dingen voor je ogen gebeuren. En dan tegelijk, als God werkt, de vijand probeert ook dingen te doen. Gelukkig, hij is minder sterk. Maar je ziet dus in onze wereld, hier in het Westen waar wij zitten, daar zie je toch een moreel verval. Het is gewoon, dat is echt om bij te huilen. Als je ziet wat de mensen de dag van vandaag doen, de waarde van het leven, hoe dat die dus eigenlijk ook afbrokkelt. Als je nu ziet hoeveel aanslagen er de dag van vandaag gebeuren, dat is gewoon... Maar ook het gewone dagelijkse leven, waar zijn de mensen mee bezig? Dan zeg je van, jongens, zo pijnlijk om dat allemaal te zien. We hebben daar een rabbijn ontmoet in Jeruzalem, Rabbi Chaim Eisen. En die zegt, de grootste dreiging voor onze wereld, dat is niet de islam. Dat is de goddeloosheid. We zijn te voet van het station naar hier gekomen. En je had daar, we waren even verkeerd gelopen en ik dacht, ik weet niet of dat hier nog klopt. En we vragen het aan iemand. We moesten terugkeren en we liepen met iemand samen en we praten een beetje. Ja, hij gelooft wel in iets, maar het interesseerde hem eigenlijk niet erg. En dat is eigenlijk het grootste gevaar voor de wereld. De onverschilligheid. Gewoon zo van, waarom zou er een God zijn? Waarom zou de wereld geschapen zijn? Het is toch veel gemakkelijker om te geloven... Dus te zeggen, het is aangenamer, er zit minder aan vast als je gelooft dat het allemaal vanzelf gekomen is. Je moet daar eigenlijk wel meer geloof voor hebben, maar goed. Ja. Wij hebben zoveel geloof niet, wij geloven dat er toch een God is die het gemaakt heeft. Oké, dus ik denk dat wij, als je die dingen ziet, als je ziet, er zijn dingen bezig op geestelijk vlak... Deze wereld is in een stroomversnelling aan het komen. Zoals ik zeg, ik geloof, Gods plan komt in een nieuwe fase. Maar dan moeten wij onszelf ook vragen stellen. Is wat wij doen als persoon en als kerk, is dat relevant voor deze wereld? Kijken de mensen daarnaar? Zeggen ze, als ze zeggen van, we zijn daar rare gasten, dat is niet erg. Zolang ze maar denken van... Die doen dingen die de anderen niet doen. Eigenlijk mag het wel een beetje opvallen, hè? Dat wij anders bezig zijn. Dat wij andere waarden hebben. We leven nu in een tijd waar het erop aankomt. Je kunt hier nu nog in volle vrijheid oefenen om te durven uitkomen voor Jezus. Hè? Ik hoop dat het niet gebeurt, maar als er een dag komt dat IS bij ons aanbelt en vraagt bij je christen... Dan, als je dan niet geoefend hebt, dan ga je zeggen, nee hoor, ik niet. Huh? Dus, maar nu, je kunt nog zonder dat ze je direct gaan kapotmaken, zeggen van, ja, ik geloof in Jezus Christus. En getuigenis geven van uw geloof. Is het echt Jezus die ons leven inhoud geeft? Dat is eigenlijk de vraag. En de prioriteiten, de dingen die in ons leven meest aandacht krijgen, laten die zien dat Jezus Heer is in mijn leven. Dat zijn eigenlijk vragen die wij ons moeten stellen. Behoren wij bij de bruid van Christus? Maken wij ons klaar voor zijn komst? Onze gids die sprak regelmatig over de komst... Of de wederkomst van de Messias. En dan zei ze, schrappen wat niet past. Met andere woorden, zij gelooft in de komst van de Messias. Wij geloven in de wederkomst van de Messias. En er zijn toch wel wat Joden die denken dat dat toch wel eens dezelfde zou kunnen zijn. Maar goed, maar zien wij daar naar uit? Bereiden wij ons voor als bruid van Christus? Behoren we bij de wijze maagden of behoren we bij de dwaze maagden? De dwaze maagden, die hadden gewoon geen olie meegenomen. Ja, dan kan je de lamp niet laten branden, hè, als de bruidegom komt. We hebben daar een liedje gezongen, we hebben veel mooie liederen gezongen, maar één daarvan was van de koning komt. Hè? En dus daar zingen we, er zit daar ergens een brug in, en dan zingen we, voor zoveel trouw en liefde, Heer, haal ik al mijn muren neer. En dat wil eigenlijk zeggen dat je je helemaal openstelt voor God. Dat je echt je aan hem overgeeft. Daar hebben we ook over gezongen. Hè? We hebben dat echt, als je de liederen echt meezingt en weet wat je zingt, dan heb je die stappen ook gezet. Dan heb je eigenlijk tegen God gezegd van, Heer, ik wil u volgen. Ik stel mij open voor u. Hè? En ik wil echt met u leven. Als we, ik denk, de vorige keer dat we hier waren, was ik waarschijnlijk voorganger in Leuven. Ik ben dat nu al een tijdje niet meer. Maar in Leuven had ik op een bepaald moment wel, ik was zo aan het bidden van, Heer, wat moeten we doen? En er waren eigenlijk twee dingen die naar voren kwamen, als ik aan het bidden was. En het ene was, God wil dat alle mensen het evangelie horen. En het tweede was, eenheid onder de christenen. Oké, ik ben nu niet meer in Leuven. Wij zijn nu in de christengemeente Emmanuel in Haag. Dus er zijn een paar mensen die ook vandaar mee naar hier gekomen zijn. Ik ben daar ook vorig jaar. Ik had de gewoonte om één dag in de week in de kerk te gaan om te bidden. En ik vroeg, Heer, wat is uw wil hier voor Haag? Wat kwam er tevoorschijn? Twee dingen. Het eerste, alle mensen moeten het evangelie horen. En het tweede, eenheid onder de christenen. Ik wil graag lezen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2. Dus de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2. Dus een bekende tekst. En Paulus schrijft aan Timotheus, dus in zijn eerste brief, hoofdstuk 2. Ik heb hier nu nog de oude vertaling mee. Het is gewoon een handige Bijbel om mee te nemen. We hebben tegenwoordig zoveel vertalingen. Dus Paulus schrijft, ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stille en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens, Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen, en daarvan wordt getuigd de juister tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek waarheid en geen leugen. Als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. Ik ga niet heel die tekst uitleggen, want dan... ik weet niet of jullie voorzien zijn om hier ook te eten vanmiddag, dus we zouden vanmiddag nog kunnen doorgaan. Maar goed, ik heb wel een beetje benadrukt, vers 4, waar staat, God die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Er is op dit vlak een zeer grote nood in onze maatschappij. Vroeger mocht je zeggen, de meerderheid van de mensen had er weet van. Ze waren daarom niet gelovig, dat gaat niet vanzelf. Maar het evangelie was bekend. Als er een feest was, dan wist iedereen waar dat over ging, min of meer. De dag van vandaag niet. Je mag aan mensen vragen, wat is Pasen? Ze weten het niet. Dus er zijn veel mensen die geen kennis van God hebben. En eigenlijk, ze verwerpen hem al, voor ze er wel meer van weten. Zoals die man waar we mee gesproken hebben. Ja, ja. Oké, er zal wel iets zijn. Maar waarom zou ik mij daarmee bezighouden? En niet beseffen, als er echt een God is, ja, dan ga ik het aan hem moeten uitleggen. Hè? Daar denken ze niet over na. Daarom is het zoveel gemakkelijker eigenlijk, hè, om te geloven dat heel de wereld vanzelf tot stand komt. Ik moet dan niemand verantwoording afleggen. Hè? Dus het is een groot probleem. Hoe zullen mensen tot kennis van de waarheid komen? Degene die er echt naar op zoek is, die kan het overal vinden. Hè? Hij kan op internet intippen waarom God of waarom Jezus. Hè? En dan heb je een website en kun je de eerste stappen zetten. Of je kunt Bijbel intippen en dan kun je complete Bijbelvertalingen hebben. Dus het is er. Het ligt voor het grijpen. Je moet het echt maar nemen. Maar de mensen zijn niet geïnteresseerd. Ze doen het niet. Dus is er werk om hen te interesseren. Wij zijn degenen die de boodschap hebben en die hem mogen brengen. Zoals Paulus een apostel was, zo mogen wij vandaag in ons leven, door onze manier van leven en in ons spreken, altijd op Jezus wijzen. Het is, kijk, je zou zeggen op God wijzen, ja dat is goed. Op Jezus wijzen. Jezus is de struikelsteen. Alle geloven zijn goed, alle godsdiensten zijn goed, maar spreek niet over Jezus, want dat is exclusief. Mag alleen, ja, wij geloven dat Jezus de enige is als redder. Dat mag niet in onze moderne wereld. Als je gelooft, een geloof die ruimte laat voor alle andere dingen, prima. Goed zo, doe maar voort. Maar een geloof die exclusief is, we hebben laatst met mensen gesprekken gehad, en het is daar eigenlijk op gestrand. Zij geloofden in een Jezus die ze van elders hadden leren kennen en dat was prima. Maar een Jezus die scheiding maakt tussen mensen die hem willen volgen en anderen die hem... Nee, dat moesten ze niet hebben. Ja, maar dat is wel hoe het is. Er is maar één God en één middelaar, de mens Jezus Christus. Dat staat hier zo benadrukt, de mens Jezus Christus. Er zijn natuurlijk volop mensen die geloven dat Jezus een goed mens was. Een profeet, dat is allemaal oké, maar hij was niet God. Hij was niet goddelijk. En dan zouden ze misschien met zo'n tekst kunnen komen. De mens, Jezus Christus. Oké. Maar er zijn teksten, er zijn 6 of 7 plaatsen in het Nieuwe Testament waar duidelijk, expliciet staat dat Jezus Christus God is. Het moet er niet altijd staan. Hè? Het is, iets is toch niet, als ik van mijn vrouw hou, en laat ons zeggen, ik zou dat 1 keer per dag zeggen, moet ze dan al heel de rest van de nacht twijfelen of ik wel aan haar hou? Als ik het 1 keer per dag, allez, maar, enfin, ik zeg het niet zo vaak. Trouwens, moet ik denken aan mijn vader, hij heeft dat ook nooit tegen mij gezegd, dat hij van mij hield. Maar ik, bij sommige momenten, ik kon dat gewoon in zijn ogen zien. Het was, en zo is het eigenlijk. Hè? En dus als ik dat, laat nu zeggen dat misschien 5 keer in mijn leven kan zeggen van, goh, dat is het bewijs van de liefde. Die keer dat ik Gent studeerde en een platte band had. Hè? En ik had hem proberen te repareren met mijn fiets en het was niet gelukt. En ik ga het weekend naar huis en ik vertel dat. Ja, mijn vader die zei daar niet veel van. Maar de zondagmiddag, kom, zei hij. Hij sprong in een auto en reed naar Gent om te repareren. Wel, zie je, ja, in feite, ik weet het, niet iedereen heeft heel goede ervaringen met zijn vader, maar bij mij was dat wel zo. En er moeten maar een paar van die dingen zijn die eruit springen, en je weet het, dat telt voor, heel zijn leven heeft hij altijd van ons gehouden. Hè? Niet alleen maar die dagen dat hij dat liet zien, of dat hij daar wat van zei. En zo is het ook met Jezus. De goddelijkheid van Jezus, die moet niet op iedere bladzijde expliciet in de Bijbel staan. Het staat er, 6-7, dat is ruim genoeg, op alle andere bladzijden is hij ook God. En je kunt het vaak genoeg direct onder de tekst zien. Veel dingen staan er die eigenlijk niet goed te verstaan zijn als je niet gelooft dat Jezus God is. Maar dat was mijn onderwerp niet. Je ziet, als ik niet oppas, dan zit ik zo in een andere preek. Want, ja, over Jezus en de goddelijkheid van Jezus en wie hij is, gewoon fantastisch. Er is niets die naast hem kan staan. Niets of niemand. Dus ja, als je daarover spreekt, dan is het niet gauw gedaan. Hè? Maar hij is de middelaar tussen God en mens. En het is de mens, Jezus Christus, want hij is in het vlees gekomen, zoals de oude vertaling zegt. Omdat hij Hij kon niet aan het kruis gaan als hij niet in het vlees kon. Dat is, en moslims geloven niet, hè, dat Jezus aan het kruis gaat. Ze denken dat het iemand anders is die in zijn plaats aan het kruis. Maar goed, ik vind dan, ja, dan pleegt God eigenlijk een soort bedrog. Hè. Hij misleidt ons. Maar oké. Dus de mens, Jezus Christus, is middelaar tussen God en mensen. En wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Jezus verzoent ons met God en wij hebben die bediening gekregen. En de bediening is dat God door Jezus mensen met hem verzoent. Dus, dat is wat wij mogen doen. En wat ons, ja, dat mag eigenlijk een prioriteit zijn in ons leven. Echt zo van, wat kunnen we doen? Hoe zal ik, ja, we mogen zo vol zijn van Jezus. Ik mag op straat even vol zijn van Jezus als dat ik hier ben. En je zult wel merken, niet iedereen is daar blij mee. Sommigen zeggen, ja, laat me zitten. Of ik geloof dat niet. Of ja, geloof jij in al die verhaaltjes? Ja, ik geloof elk verhaal, elk bericht die in het Nieuwe Testament staat. Ook het oude trouwens. Moet ik even kijken waar ik intussen ben. Ik wil ook nog even iets zeggen over deze tekst die we gelezen hebben. Het gaat, in het begin staat, ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeelden. Het is heel bekend, ja, om te bidden voor alle mensen, voor koningen. En dan in vers 8 staat nog een keer opnieuw, ik wil dan dat de mannen op ieder plaats bidden met opheffing van heilige handen. De meeste uitleggers nemen aan dat Paulus hier spreekt over bidden in de samenkomst. Ja? Dus, ik denk, kijk, als je in de katholieke kerk... wordt er voorbeden gedaan, hè, tijdens de Eucharistie. Hè. In de protestantse kerk wordt voorbeden gedaan. Na de preek is er gebed, dankzegging en voorbeden. Hè. En er wordt voor de wereld gebeden. In evangelische kerken ontbreekt dat vaak wel. Uit onze Vader wordt gebeden door katholieken, door protestanten, denk ook door orthodoxen, in hun samenkomsten. In evangelische kerken... ja, het gebeurt wel eens. Of we zingen het. Maar dat maakt niet echt een deel uit van onze gebeden. Merkwaardig. Maar, dus, wat is de focus van het bidden? God wil dat alle mensen hem zullen leren kennen. Ja, en ons gebed is daarop gericht. En dan is dat onder andere ook voor koningen, dat er dingen zullen, dat de regels in het land... wat Paulus schrijft in vers 2, voor koningen en alle hoge plaatsen, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. En dus dat de omstandigheden zo zijn dat er gelegenheid is om te getuigen. Niet dat we, ja, in een oorlogssituatie kun je ook getuigen, maar dat, want dat gebeurt ook in Syrië. De kerken lopen leeg van mensen die wegvluchten, maar ze lopen ook weer vol omdat er mensen tot bekering komen. Dus... ik zou zeggen, laat ons daar aandacht voor hebben en ook in onze samenkomst bidden. Bidden voor de wereld, bidden voor de voortgang van het evangelie. Bidden dat Gods plan verder vooruit gaat en dat mensen, dat zoveel mogelijk mensen echt tot erkenning van de waarheid zullen komen. Tot erkenning dat Jezus Christus Heer is en ons verzoent met God. De apostelen zeggen trouwens, wij zullen ons toeleggen op gebed en verkondiging. Wij zijn geen apostel misschien, maar die twee dingen, bidden en getuigen, dat gaat samen en dat mag in ons leven een grote plaats hebben. En ik denk, de eerste plaats om te getuigen met daden, is eigenlijk altijd in je gezin, als je dat hebt. Voor je kinderen, voor andere familieleden, voor collega's. Gewoon het evangelie voorleven. Er is een schrijver, David Paulson. Zijn boeken worden uitgegeven door Opwekking. En hij heeft een boek over gebed geschreven. En op een bepaald moment schrijft hij dat hij bad voor de bekering van zijn buurman. En er gebeurde niets. En ja, hij vroeg aan God van, maar Heer... hoe komt dat nu? Er gebeurt niets. Ik bid nu al zo lang voor hem. En ja, God gaf hem te verstaan. Ja, maar je hebt er zelf geen geloof voor. Waarom zou je niet bidden voor een gesprek met die buurman. Ah ja. Hij bad voor een gesprek met zijn buurman. Want daar, dat kon hij wel geloven dat dat ging gebeuren. En dat gesprek vond plaats. Aha. Hij bad opnieuw voor een gesprek met zijn buurman, maar een gesprek met een beetje meer diepgang. Dat gebeurde. En zo ging hij iedere keer een stapje verder. En hij bad altijd voor iets waar hij geloof voor had. En van ja, als ik daarvoor bid, dat gaat wel gebeuren. En na een paar maanden was zijn buurman tot bekering gekomen. Dus het is misschien ook iets wat wij kunnen doen. Je kunt bidden voor je buren en moet niet, ja, als je zegt van Heer, laat mijn buurman tot bekering komen, maar dan moet God al het werk doen. Hè? Maar als je zegt van Heer, heeft mij gelegenheid, heeft mij vrijmoedigheid, heeft mij gelegenheid om met mijn buurman iets meer te zeggen dan wat we gewoonlijk zeggen. Hè? Om zo, en zo kan het stap voor stap vooruit gaan. En als je met een paar mensen samen dat gaat delen. Hè? Aan elkaar vertellen van kijk, ik bid voor mijn buurman of ik bid voor een collega en je gaat daar samen voor bidden. En je vertelt ook aan elkaar, weet je nog, vorige week hebben we gebeden dat ik zou kunnen over Jezus spreken met die collega. Wel, moet nu eens horen wat er gebeurd is. Hè? En dan vertel je dat gesprek en zeg je van, en nu, we gaan nu weer verder bidden en je spreekt dan met elkaar af. En weet je, dat geeft eigenlijk opwinding. Dat is iets, dat, ja, dan gaat er een vuur branden. Die gemakkelijk kwijtgeraakt zijn. Dus dat is eigenlijk iets, dat zou het normale christelijke leven mogen zijn. Hè? Zo met die dingen bezig zijn en dat delen met elkaar. En liefst in een klein groepje. Moet daarvoor, als we hier nu zouden gaan beginnen met dat iedereen moet vertellen met welke buur of collega of familielid hij bezig is, dan heb je ook weer veel tijd nodig. Maar als je dat in een klein groepje doet, neemt dat niet zo heel veel tijd. Hè? Dus God wil dat alle mensen tot kennis en erkentenis van de waarheid komen. Hem leren kennen. En het tweede wat hij mij duidelijk gemaakt heeft is eenheid onder de christenen. Ik moet zeggen, de reis in Israël heeft mij ook in dat opzicht wel de ogen geopend. We zijn de zondagnamiddag naar Bethlehem gegaan. Niet om die stal te gaan zoeken. We zijn daar, want ja, we hebben naar de grafkerk bijvoorbeeld, daar zeg ik zelf eens iets over. Maar ja, daar is dan wel misschien een graf, maar is dat het graf van Jezus? Nee, dat is niet het graf van Jezus, want het is misschien 15 of 20 meter hoger, hè, omdat Jeruzalem is zo dikwijls weer verwoest en op het puin bouwen ze dan weer opnieuw. Dus het is allemaal, en och ja, het is goed om daar te zijn. We hebben op het meer van Galilea gevaren. Dan weet je van, oh, Jezus heeft hier ook gevaren. Je ziet dingen die hij gezien heeft. We hebben gestaan op de Elon Moreh. Dat is de berg, de eik van Moreh, waar Abraham het eerste altaar gebouwd heeft, zeker. We hebben over die streken een uitkijken. Allee, ja, dat is heel fijn. Maar in Bethlehem zijn we naar de First Baptist Church gegaan. Dat is een kerk van Arabische christenen. Want het is Palestijns gebied, hè. Ik sprak daar voor de dienst met een man, hij zal een jaar of 70 geweest zijn. Ik was verbaasd dat hij zo goed Engels kon. Maar goed, hij heeft mij onder andere verteld dat er wel 8000 christenen uit Bethlehem vertrokken zijn. Omdat het daar gewoon te moeilijk is. Want ja, de rest zijn allemaal moslims. Hè? En die mensen waren zo blij om christenen uit het Westen te ontmoeten. Hè? Mensen die naar hen toe komen om hen te bemoedigen. En dat is ook echt bemoedigend. En aan het begin van de dienst werden we uitgenodigd om handen te gaan geven. Bij mij klikt er dan iets vredewens. Hè? En dat is zo, ja, ik vind dat raakt mij altijd heel diep. En dat mochten we daar doen. Dat is eigenlijk zo mooi. Die mensen hebben ons nodig, hebben onze gebeden nodig. Vervolgde christenen zijn er in grote delen van de wereld. Hè? Dus we hebben daar nu een handje vol gezien op die ene plaats. Maar het zijn er zoveel. En die hebben onze gebeden nodig. En het is voor hen zo bemoedigend als ze weten dat er christenen uit het vrije Westen zijn die in hen geïnteresseerd zijn, die om hen bekommerd zijn, die met hen meeleven. We zijn ook in de betwiste gebieden geweest, dan kom je in een Israëlische nederzetting. We hebben daar in Samaria rondgetoerd in een gepantserde bus. En dat is een schoolbus. Hè. De kinderen die rijden met zo'n bus naar school. Maar goed, daar was daar op straat gewoon een man die naar ons toe kwam. En hij had een beetje opgevangen wat wij daar aan het doen waren, dat we daar gewoon op bezoek waren, op reis. En hij wilde ons vertellen dat hij daar zo dankbaar voor was. Het bemoedigde hem zo heel erg dat wij als christen uit West-Europa, daar in Israël, de Israëlische mensen, een hart onder de riem staken door onze aanwezigheid. Door te laten zien dat wij geïnteresseerd waren. Het is zo'n verscheurd land eigenlijk. Ja? Voordat Israël hersticht werd, ja, dus tot 1947 of 48. Lag veel in puin, er was het ook woestenij, niemand kon er wat mee. Israël is begonnen met het weer op te bouwen en je staat wat verbaasd met wat ze al gerealiseerd hebben. Maar het is zo'n verdeeld land. Hè. Er zijn moslims die het Joden het leven zuur maken, maar die ook christenen het leven zuur maken in verschillende gebieden. De christenen, wel, we zijn bijvoorbeeld bij de grafkerk geweest, hè, waarvan ik zeg van ja, dat graf nu is hoger dan in de tijd van Jezus was. Hè. Weet je, ze hebben zo'n ruzie gemaakt over die kerk, dat de Turken die toen op een bepaald moment daar meester waren, gezegd hebben van, weet je wat, we gaan de sleutels aan een moslimfamilie geven. De christenen moeten daar aankloppen om binnen te kunnen in de kerk. Dat zijn toch droevige dingen. En als wij, als het waar is dat Gods plan in een nieuwe fase komt, en als het waar is dat wij op weg zijn naar de eindtijd, dan zijn we sowieso altijd maar op weg. Maar ik ben ervan overtuigd, binnen 50 jaar, als je de vraag stelt, als het nog 50 jaar duurt, hè, maar stel, als het nog zo lang duurt voordat Jezus terugkomt, gaat er nog geloof zijn hier? Ik denk, een van de grote voorwaarden is, ja, als er eenheid is onder de christenen. Zolang wij... denk zelfs in denominaties verdeeld zijn. Je hebt de VEG, je hebt de VVP, je hebt christengemeente, je hebt een heel aantal soorten. Dat is wel, dat is niet slecht, maar je moet nooit denken, ons denominatie is beter dan die andere. Dan zouden we eigenlijk allemaal veel meer kunnen samenwerken. Er wordt wel eens gevraagd van, ja, waarom zijn er twee familiedagen? 1 november voor de evangelische kerken, het is dit jaar 29 oktober geloof ik. In ieder geval de zaterdag voor 1 november. En op 11 november van de Pinkstergemeente. Waarom moet dat verschillend zijn? Ja. Zie je? Eenheid. Maar ook eenheid met katholieken. Als Jezus voor hen nummer 1 is, dan is dat voor mij een broer of een zus. Kunnen we over de rest praten. We verschillen van mening. We moeten dat nooit wegvegen. Maar we delen hetzelfde geloof. De geloofsbelijdenis van hen en van ons, dat is hetzelfde. Het is toch te gek dat ze elkaar echt bevochten hebben. En laat ons dat alsjeblieft toch nooit doen. Jezus heeft erop. We zouden natuurlijk nu kunnen Johannes 17 lezen. Het hoge priesterlijk gebed van Jezus. En daar staat, Vader, ik bid dat zij één zullen zijn. Dat is heel belangrijk. Christenen, eigenlijk als je met iemand in aanraking komt en je hebt gelegenheid om elkaar echt een beetje te ontmoeten, dan je proeft het van elkaar als je christen bent. En dat is, ja, dan heb je voelt je echt broer en zus. Ik herinner mij zo iemand, dat is eigenlijk wel, dat was een Australische vrouw, die kwam in Leuven voor evangelisatie met OM, toen in 1994. En ik ging samen met die, ik was toen zelf nog maar een jaar bekeerd, ik ging samen met die vrouw mensen bezoeken die in de campagne hun naam hier of daar opgegeven hadden. En we kenden elkaar niet, en terwijl we aan het fietsen waren vanaf onze kerk tot de plaats waar we moesten zijn, hadden wij een gesprek met elkaar en dat was echt een zus voor mij, precies alsof wij al lang tot dezelfde kerk behoorden. Het grappige is dat zij dan vervolgens in België gebleven is en met een Vlaming getrouwd is. Maar zo die verwantschap, die zielsverwantschap die je hebt, dat hebben wij met alle christenen. Maakt niet uit tot welke kerk zij behoren. Goed, ik ben al lang genoeg bezig. Dus, ik heb hier als conclusie opgeschreven, ik ga dat gewoon voorlezen, dat is het simpelste. Laten wij de wederkomst van de Heer Jezus verwachten. En laat ons daar waakzaam op voorbereiden. En laten wij van gebed, evangelisatie en eenheid onze prioriteiten maken. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Zullen we bidden? Lieve Vader, zo lang geleden bent u begonnen met uw plan voor deze wereld. De mensen hebben vanaf het begin gezegd, wij doen niet mee, we zijn liever zelf baas. Maar u hebt doorgezet. Uw Zoon is gekomen. Hij is onze redder. Hij is onze Heer. Hij is de herder, de goede herder, die ons weer terug bij u brengt. Dank u daarvoor. Heer, geef dat dat zo in ons hart mag gebeiteld zijn, ingeprent, dat wij heel ons leven bereid zijn in uw hand te leggen en in alles uw wil te zoeken. En als u zegt, iedereen moet het evangelie kennen en iedereen, er moet eenheid zijn onder de christenen. Geef dat wij dan op onze plaats, met de middelen die wij hebben, daaraan bijdragen, ons daarmee voor inzetten. Wilt u ons, ja natuurlijk wilt u, vul ons daartoe met uw geest. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.